Ja, dat is mooi. Dan weten we waarom we uitlopen vandaag. Ja, Fak, je was me eigenlijk al een beetje voor, want ik zat ook al te kijken of de Indonesische delegatie vandaag aanwezig was. Want ik zat me natuurlijk ook al te verheugen op het lekkere eten. Maar ik wil even weten, is het een beetje healthy wat we doen vandaag? Hebben jullie een beetje gezond voedsel meegenomen? Ja, jullie wel? Nou, het leuke is, wij hebben ook wat gemaakt. Nee, Marij heeft wat gemaakt. Ik heb mee geholpen met betalen. En ik was toch wel trots, hè? Want ja, je zit toch in het leidersteam van Leef. En wat doen wij? Wij komen met 5 broodjes en vis aanzetten. Nou ja, dat vind ik toch echt... Ja. Je moet je afkomst niet verloochenen, zeg ik altijd maar. Hey, super gezond dat we gaan doen. Vanmiddag lekker picknicken. Maar we hebben ook een thema, healthy food. Gezond voedsel. En vorige week gaf Robert al de aftrap. Dat ging over genade. Dat was fantastisch goed. Ging over de uiterste. Aan de ene kant heb je genade, waarin dus God volledige vrijspraak geeft. En de andere uiterste heb je dat je toch zelf heel wat moet bewerken. En gezond voedsel, healthy food, betekent dat daar een balans in moet zijn. Een evenwicht in moet zijn. Robert vertelde dat als je aan het uiterste van het spectrum leeft, dan ben je niet meer leerbaar. En extremisten zijn per definitie niet meer leerbaar. Goeie preek, moet je terugluisteren. Vandaag gaan we het hebben over vergeving. Oké, ja, vergeving. Nou, misschien een beetje een saaie titel. Ja, daarom. Is iemand die er heeft de zin in om te vergeven? En terecht, want weet je, het gaat zo ontzettend diep. Vergeving, dat kan echt iets met een mens doen. Maar het is wel hard werken, het kost heel wat. En als je het hebt ook over het thema healthy food, dan moet daar ook een bepaalde balans in zijn. En ja, ik moest denken aan healthy food. We waren een keer aan het fietsen door een mooie Doetinchem. Toen reden we langs de volkstuintjes. En Marije keek naar rechts. Ze zei, kijk Klaas, een volkstuintje. Dat lijkt me nou zo ontzettend leuk. Nou, ik zag het al gebeuren dat ik de hele week stond te wieden. En dat we eens in de maand misschien een wortel eruit zouden halen. Dus ik zeg, schat, dat gaan we niet doen. Maar ik kom je wel tegemoet. Dus ik heb thuis een border gemaakt van betonbandjes. 1 meter breed en 2 meter lang. Ik zeg, dit is je oefenveldje, je oefenterreintje. Daar mag je op starten. Dus op een gegeven moment kwamen er allerlei dingen op. Kwam lekkere sla op, lekker doorgeschoten. Dat is echt... Op een gegeven moment zegt Marije, en ik, dat is het gekke. Op een gegeven moment betrapte ik op mezelf erop wat er in mijn denken plaatsvindt. Marije zegt op een gegeven moment, zullen we onze eigen gekweekte sla gaan eten? En ik, de eerste gedachte die bij me opkwam was, dat komt uit de grond, joh. Daar ligt bij ons, dat ligt in zure regen. Er zit modder aan, er ligt een cavia begraven. En dat moeten wij gaan eten. Dus ik dacht echt, dit gaan we niet doen. En toen zat ik hier in de voorbereiding over na te denken. En weet je, in de winkel ligt een glimmende winterpeen. En de tomaatjes, die zijn allemaal, die komen je glanzend tegemoet. En ik weet je, dat is eigenlijk ook een beetje wat we doen met het woord van God. Soms denken mensen, weet je, God gaat niet met zijn tijd mee. En het is ouderwets. En dan komt de wereld aan, die presenteert het allemaal heel mooi uiteindelijk. Hè? Die zegt, joh, je mag zelf bepalen hoe je je leven indeelt. Hè? Jij gaat vergeven wie je wil vergeven. En je gaat samenwonen met wie je wil samenwonen. En voortijdig levenseinde mag je allemaal zelf over beslissen. En weet je, dat wordt heel mooi gepresenteerd. Maar uiteindelijk, het gezonde voedsel is het woord van God. En dat is onveranderlijk. En vandaar wil ik met jullie gaan kijken naar een bijbelgedeelte wat zo ontzettend dichtbij komt. En het leuke is, het is een onderwerp waar iedereen mee te maken heeft. Want iedereen die heeft vast wel eens iets in zijn leven gehad waar hij mee geconfronteerd is, dat hem pijn deed. Of misschien heb je wel eens iets gedaan waarmee je anderen pijn gedaan hebt. Dus vergeven is of iets wat je moet geven, vergeving. Of misschien moet je wel vergeving vragen voor datgene wat je aangedaan hebt. Ik zat te denken, het is inderdaad niet een heel, heel catchy thema, vergeving. Maar dit is wel waar we allemaal mee te maken hebben. En eigenlijk kun je zeggen, jongen, dit is leven. Als je geen wonden hebt opgelopen in het leven, als je geen littekens hebt, dan heb je ergens ook niet geleefd. God heeft ons een plek gegeven in de wereld. En daarin stellen we elkaar teleur. Soms doen we elkaar pijn. Maar ik denk dat God daar een plan mee heeft. En daar gaan we straks naar kijken. Dat is een Amerikaans onderzoek geweest, een aantal jaar geleden, onder Amerikaanse jongeren. En de vraag was gesteld, vind jij het onderwijs dat Jezus geeft, vind je dat gemakkelijk? Nou, dat vind ik een goede vraag, want soms denken we wel eens dat Jezus je vriendje is. Nou, hij is je vriend, maar niet je vriendje. En 70% van de jongeren, of ruim 70% van de jongeren, gaf aan ja. het onderwijs van Jezus is makkelijk. Nou, ik weet niet hoe jullie het vergaat, maar naarmate ik langer christen ben, des te meer conflicten krijg je soms met de woorden die Jezus spreekt. Ik zal er eentje voorlezen. Matthäus 6, vers 14 en 15. Daar zegt Jezus op een gegeven moment: want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Nou, dat klinkt plausibel. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Ik wacht even. Zegt Jezus hier, terwijl Robert vorige week spreekt over genade, over totale vrijspraak, dat als ik een ander niet vergeef, dat het dan iets met mij doet, dat God mijn zonde ook niet gaat vergeven? Weet je, God is de onveranderlijke. Die is al, vanaf het moment dat hij er was, hij was altijd al, maar vanaf dat moment was hij dezelfde. En dat de feit is dat we gisteren, vandaag, tot in de eeuwigheid, God verandert niet. Het is niet dat Jezus zegt, ja, deze tekst, die was in die tijd wel even belangrijk. Maar nu kun je eraan voorbij gaan. Nee, dit is een woord wat God geeft voor ons vandaag. Maar het is wel een extreem woord. En als je het hebt over healthy food, dan moet daar een bepaald evenwicht in komen. En naar dat evenwicht gaan we vandaag kijken. Vers 15. Als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Nou, tijdens de voorbereiding zat ik ook wel eens op de telefoon. Ik moest even opladen af en toe. En toen kwam ik het volgende plaatje tegen. Misschien is hij al... Het gevonden lichaam in Bunschoten is van vermiste Savannah. Waarschijnlijk hebben we het allemaal wel meegekregen. Een aantal weken geleden waren er twee meisjes vermist van 14 jaar oud. En na een aantal dagen worden hun lichamen gevonden. Vermoord. Misschien wel misbruikt, dat weten we niet. Maar jonge mensen, gewoon uit het leven gerukt. Mensen die een toekomst hadden, die perspectief hadden, die misschien een prachtig leven voor zich hadden, die worden vermoord teruggevonden. Dat is een drama, eerste klas. En leg hem dan even naast die Bijbeltekst die Jezus zegt. Als je anderen niet vergeeft, zal jullie vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Wat denk je als de vader en moeder van Savannah deze tekst lezen? Wat moeten ze daarmee? Dat is toch om gek van te worden. En dat is, als je het over healthy food, er moet een balans in komen. Jezus heeft die woorden gezegd, maar Jezus zei het wel in een bepaalde context. En daar gaan we straks naar kijken. Weet je, misschien moet jij je partner wel vergeven voor wat hij of zij gedaan heeft. Of misschien moet je wel je gemeenteleider vergeven, je connectleider. Of misschien heeft een collega iets aangedaan, je beste vriend, je zakenpartner. Er kunnen zoveel dingen in ons leven gebeurd zijn, waardoor we uiteindelijk teleurgesteld zijn. Waardoor we moeite hebben om met mensen om te gaan. En waardoor we eigenlijk vastzitten in een soort gevangenis in ons eigen leven. En op het moment dat er iets is aangedaan aan jou, dan zul jij daar wat mee moeten. Dat kan een ander niet voor je doen. Dat is een keuze die jij moet maken. Het is een sleutel die jij hebt gekregen. En we hebben allemaal mensen die we moeten vergeven, of mensen die we vergeven moeten schenken. Op het moment dat je iets is aangedaan, dan wordt er iets in je hart, vindt dat plaats. Een bepaalde gebeurtenis die vindt plaats en je hart doet er wat mee. En op het moment dat je niet vergeeft, dan is het alsof een soort lode deur zich sluit. En die emotie, die pijn, die kan niet weg. En die emotie, die pijn, die kan pas vrijkomen op het moment dat jij vergeeft. En de keuze ligt daarin echt bij jou. Want vergeven is ook een keuze. Het is jouw eigen wilsbesluit om mensen te vergeven. Je kan niet wachten tot het mensen bij gaan komen. Nee, op het moment dat je in die gevangenis zit, dan is het aan jou om de sleutel te pakken en te vergeven. Maar er zijn een aantal misstanden over vergeving die ik met jullie door wil nemen. Want als je het hebt over evenwicht, over balans en healthy food, er zijn ontzettend veel misstanden. En vanuit die misstanden heeft de kerk en ook andere mensen wel eens, die hebben staan zwaaien met een moraliserend vingertje. Dit is wat Jezus zegt, je moet je naaste vergeven, anders zal God je zonde ook niet vergeven. We gaan even een aantal misstanden aan de kaak stellen. Ik heb 7 punten, 7 misstanden. 7 misstanden waardoor een verkeerd beeld is ontstaan van vergeven. De eerste: vergeven is niet vergeten. Dat denken we soms wel eens. Vergeven is vergeten, de tijd heelt alle wonden. En op het moment dat we er niet te veel over nadenken, weet je, dan over een aantal jaren kijken we wel weer verder. Maar dat is struisvogelpolitiek. Dan stop je je kop in het zand en dan wacht je eigenlijk net zo lang totdat de kust weer veilig is. Dat is niet zo. Op het moment dat je dat doet, op het moment dat je ervoor kiest om je kop in het zand te steken, dan is dat een voedingsbodem voor woede, voor depressie, voor teleurstelling. Dus vergeven is niet vergeten. Daar komen we eigenlijk niet mee weg. De tweede, ook ontzettend goed om te weten, vergeven is geen verzoening. Dat is wat anders. Verzoening is als twee partijen bij elkaar komen. Stel, hypothetisch, hè, jij en ik hebben een keer een conflictje. Stel. Dan komen we bij elkaar en dan is er verzoening. Op het moment dat er maar één partij aanwezig is die verzoening kan geven, dan noemen we dat vergeving. En dat is goed om te weten. Soms is degene die jou iets aangedaan heeft, die is misschien helemaal niet bewust van datgene wat hij jou aangedaan heeft. Jij bent dan in de gelegenheid om hem te vergeven. Op het moment dat hij het ook inziet, dan kan een verzoening plaatsvinden. Vergeven is voor één persoon, verzoening is minimaal voor twee personen. De derde. Vergeven is niet vermijden en ontkennen. Er zijn mensen die hebben wel eens iets meegemaakt in hun leven en die zeggen, ja, joh, ik ben overheen hoor. Nee, dat doet me niks meer. Ik heb al veel erge dingen meegemaakt in mijn leven. Maar ontkennen is niet de oplossing om tot vergeving te komen. Soms moet je die processen in je leven gewoon diep toelaten. Er was een man in de Bijbel, koning David. En koning David had een slippertje gemaakt met Bathsheba. En dat bleek niet zonder gevolgen. Nou bleek dat de opa van Bathsheba, probeer even de lijnen goed te hebben, de man was die naast koning David stond. Hij heette Achitofel. Van Achitofel werd gezegd, als Achitofel sprak, dan was het alsof God zelf had gesproken. En die man was dus eigenlijk de rechterhand van koning David. Hij behoorde tot zijn inner circle. En op een gegeven moment gaat David dus een begane slippertje. En in zijn hart, in het hart van Achitofel, kiest hij ervoor om er niks mee te doen. Hij plant eigenlijk een zaadje van bitterheid. En dat zaadje dat krijgt de tijd om te groeien. En na verloop van jaren, als Achitofel nog steeds blijft dienen in het koninkrijk van David, dan staat er een nieuwe man op, de zoon van David. En die wil een greep naar de macht doen. En op het moment dat de zoon van David de macht wil grijpen, is er één man die als eerste opstaat. Achitofel. Hij zag zijn kans schoon, omdat hij al die tijd had ontkend, had vermeden dat het wat was. Maar op het moment dat hij de kans kreeg om David te verraden, liet hij het niet na. En op het moment dat jij gaat ontkennen dat er vergeving moet plaatsvinden, dat er iets gebeurd is, dan kun je erop wachten dat er een moment komt dat degene die jou wat aangedaan heeft, en dat hij dan in een kwetsbare plek komt, dat je hem keihard zal verraden. De Bijbel is niet heel erg onduidelijk daarover. De vijfde. Hele treffende. Vergeven is geen gevoel. Dat hopen we soms wel eens. Hè? Dat als we zeggen, joh, we gaan iemand vergeven. En dat in één keer je hart een sprongetje maakt van, oh, wat ben ik toch gelukkig. Nee. Midden in het proces van vergeven is het soms een kwestie van vallen en opstaan. Struikelen, opstaan en weer struikelen en weer opstaan. Omdat het gewoon verschrikkelijk moeilijk is om uiteindelijk iemand echt lief te hebben die jou heel veel pijn gedaan heeft. En daarom, vergeven is geen gevoel. Je kan in je hart iemand vergeven hebben. Iemand van harte vergeven hebben. En toch uiteindelijk een bepaalde pijn, een bepaalde wrok ervaren. Daar kom ik straks nog op terug. Weet, dat zijn gewoon littekens. En littekens die dienen ergens voor. De zesde, ook een leuke. Vergeven is niet afhankelijk van tijd. We kennen zijn uitspraak, tijd heelt alle wonden. Nou, dat doet het dus niet. De tijd die wil nog wel eens wat de scherpe randjes eraf halen. Maar uiteindelijk, tijd heelt niet alle wonden. De ergste pijn kan van je wond af zijn. Maar de tijd is niet de oplossing om tot vergeving te komen. En de zevende is, vergeven is niet de ernst van datgene wat jou overkomen is ontkennen. Of het bagatelliseren. Ach joh, het viel wel mee. Ik ben erger gewend. En een tuintje in mijn hart en er zit een hele dikke laag omheen. Nee, vergeven is vele malen dieper. Het is niet ontkennen dat datgene wat jou aangedaan is echt pijn doet. En die pijn mag er ook echt daadwerkelijk zijn. Deze gedragingen, dat zijn eigenlijk allemaal punten die super herkenbaar zijn als je het hebt over vergeving. Maar er zijn ook een aantal punten die wel met de vergeving te maken hebben. Die wil ik ook met jullie doornemen. Er is namelijk een cruciaal verschil tussen... Ja, kom ik zo op. Ik maak hem even af. Als je echt wil vergeven, is vergeving schenken het volgende. En het kan super dichtbij komen. Erkennen dat er een fout is begaan. Soms moet je gewoon erkennen dat er een fout begaan is in jouw leven. Weet je, misschien hebben je ouders je wel iets aangedaan. Misschien ben je wel misbruikt als kind. Weet je, als je dat gaat ontkennen, is het goed. Erken gewoon dat er een fout begaan is in jouw leven. Dat is een feit, dat moet het stof vanaf, dat moet gewoon boven tafel komen. Er is een fout begaan in jouw leven en daar moet je wat mee. Weet je, misschien heeft datgene wat gedaan is, gebeurd is in je leven, heeft je wel gevormd. Hè? Misschien in de manier waarop je met mensen omgaat of hoe je reageert op bepaalde situaties. Als je niet erkent dat het voortkomt uit die pijn, uit die trauma, dan zul je er nooit vanaf komen. Dus erkennen dat er iets fout gegaan is. Tweede, mag je iets meer bij jezelf wegleggen. Dat is ook erkennen dat de ander een terugbetalingsverplichting heeft. Op het moment dat iemand jou iets aangedaan heeft, is het geen juridische wet, maar wel een morele wet, dat diegene eigenlijk bij jou in het krijt staat. Op het moment dat jou iets aangedaan is, dan staat hij bij jou in het krijt. Misschien hij of zij, misschien beseft hij dat niet, maar de morele wet zegt, je hebt een schuld bij me. En die schuld, daar moeten we mee gedaan worden. Misschien merk je wel eens dat als mensen jou iets aangedaan hebben en waar ze een beetje spijt van hebben, en dan komen ze erachter, dan gaan ze uitermate vriendelijk doen. Dan gaan ze een beetje slijmen en pappen en nat houden bij je. Dat is eigenlijk hetzelfde wat er gebeurt. Mensen beseffen dat ze in het krijt staan bij je, dat ze een schuld bij je hebben, en dan gaan ze op een bepaalde manier op reageren, een beetje vergoeilijken. De derde, weer een stuk erkenning. Erkennen dat de dader vaak geen passende compensatie kan bieden voor de veroorzaakte pijn. Als je even kijkt naar dat vermoorde meisje. En even wishful thinking. Stel, de moordenaar die komt op een gegeven moment tot geloof. Hij bekeert zich, hij beleidt zijn zonde. En hij is een nieuwe schepping geworden. Zal het zijn? Is hij een nieuwe schepping geworden? En dan komt hij misschien wel bij de ouders om vergeving te vragen. En dan zullen die ouders misschien, als ze een groot hart hebben, zullen ze hem vergeven en in de armen sluiten. Maar er is nooit een passende compensatie voor datgene wat gebeurd is. Ze zullen hun dochter nooit terugkrijgen. En dat geldt ook voor jouw leven. Datgene wat er gebeurd is, waar die pijn zit, er zal nooit een passende compensatie kunnen plaatsvinden. Nooit. Misschien, soms hoor je wel dat de schadevergoedingen verstrekt worden. Ik weet dat menig mens die ooit misbruikt is, zegt, joh, dat geld kon me gestolen worden als ik maar op een gezonde manier op kon groeien. Daarom, die passende compensatie, die is er niet. En de vierde. Realiseren dat wraak, hoe terecht, hoe rechtvaardig, hoe begrijpelijk ook, niet de oplossing is voor het probleem. Misschien als je pijn hebt, weet je, dan komt er iets in je op. Ja, ik ga hem te grazen nemen. Ik hoorde een keer een verhaal van een vader. Zijn zoon was vermoord door een man die uit de auto gewoon willekeurig een kogel wegschoot. Vond hij leuk. En zijn zoon die werd dodelijk geraakt. En die man zei, als hij vrijkomt, dan sta ik om te wachten. En dan doe ik hem hetzelfde aan als wat hij mijn zoon aangedaan heeft. En dat is logisch, dat is verklaarbaar. Maar uiteindelijk zit zijn hart op slot. Hij heeft die gevangenis. En het is aan hem de keuze. Ga ik vergeven? Ga ik die moeilijke weg van pijn en herstel in? Of blijf ik in die gevangenis zitten en heb ik moeite met vergeven? En ga ik uiteindelijk mijn eigen recht laten halen? Ga ik mijn eigen recht laten zegevieren? En de vijfde, dat is misschien wel de belangrijkste. Uiteindelijk is vergeven niet een stuk genoegdoening of een stuk erkenning. Maar echte vergeving is datgene wat jou aangedaan is, overgeven aan een hoger gerechtshof. Dat betekent dat je niet zelf gaat oordelen over datgene wat er gebeurd is. Dat je niet zelf je recht gaat halen. Maar dat je eigenlijk in dit geval zegt, God, u bent een eerlijke rechter. En u gaat oordelen over deze situatie. En ik kan je verzekeren, daar geloof ik echt heilig in. Want God is een God van rechtvaardigheid en gerechtigheid. Als we in de hemel komen, zal er voor alles wat jou aangedaan is, net zoveel genade, herstel en verzoening zijn als voor degene die jou wat aangedaan heeft. God is bij machte om degene die de pijn veroorzaakt heeft, een straf te geven, tussen aanhalingstekens. En degene die gepijnigd is, om die te herstellen. Dat is een hemelse, goddelijke balans. Dus op het moment dat je wil vergeven, zeg dan, Heer, ik geef het terug aan u. U bent de rechter die gaat oordelen over deze situatie. Want op het moment dat jij het los kan laten, merk je dat er ruimte in je hart ontstaat. Dat die deuren van die gevangenis opengaan en dat er herstel voor jou kan zijn. Want dan blijkt namelijk dat jij degene was die gevangen zat. En niet degene die jou wat aangedaan heeft. Komt u aan, Dennis, let op. Er was een man, Gary Ridgway heet hij. Hij is in Amerika veroordeeld voor de moord op 48 vrouwen. En daarmee werd hij de grootste seriemoordenaar aller tijden in de Amerikaanse geschiedenis. En er is een filmpje op internet staat er van hoe hij in de rechtbank zit. En hoe alle ouders van die vermoorde meisjes hem een pijnlijke dood toewensen. Zeggen letterlijk, we hopen dat je zal branden in de hel. En dan komt er op een gegeven moment een man, wiens dochter ook vermoord is. En hij is een man van God, hij is een christen. En hij neemt het woord en hij doet het totaal anders. Hij zegt eigenlijk, man, je hebt het me zo moeilijk gemaakt om datgene te doen waarvan mijn God zegt dat ik moet doen. Maar je bent vergeven. Het duurt een minuut, dus Dennis, je mag de stekker eruit trekken. We gaan even een minuut kijken naar dat filmpje.
Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him.
He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death.
He's gonna go to hell and that's where he belongs.
But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness.
Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir.
You are forgiven. Je bent vergeven. Die man had ergens de sleutel gegrepen om buiten zijn eigen pijn, zijn eigen verdriet om, een andere genade te geven. En als je dan die eerste tekst pakt die we hadden, dat eigenlijk Jezus zegt, als jij de anderen hun overtredingen niet vergeeft, dan kan God jou je misstappen niet vergeven. En hij heeft de sleutel ontdekt, die man. En Jezus zei ook in een bepaalde context. Er zit namelijk een fundament ligt eraan, aan de grondslag. Er was namelijk een keer een koning, Jezus legt het uit in een gelijkenis. Er was een koning die een dienaar bij zich liet komen. En die dienaar die had een schuld. Die had een schuld van 10.000 talent. En er zit een bepaalde omrekenfactor op in de Bijbel, want het gaat over de waarde van tarwe. Maar als je het eigenlijk gaat vertalen, die schuld van 10.000 talent, dat is net zoveel als 200.000 keer jouw dagloon. Je moet dus eigenlijk al, ik heb het nog even zitten rekenen, dik 500 jaar worden, wil je die schuld terug kunnen betalen. En er komt dus, die man komt bij de koning en de koning zegt, ik wil dat je die schuld gaat terugbetalen. En die man zegt, dat is onmogelijk, dat kan ik niet. En de koning zegt op een gegeven moment, ik wil dat je zijn huis en zijn vrouw en zijn bezitting en alles wat hij heeft, dat hij verkoopt, zodat de schuld afbetaald kan worden. En de man die valt op de knieën voor de koning en zegt, Heer, geef me geduld, geef me tijd en ik zal alles betalen. En de koning kreeg medelijden en hij schold hem de schuld helemaal vrij. En diezelfde man die loopt naar buiten en die komt daar iemand tegen die hem iets schuldig was. Niet heel weinig, maar omgerekend ongeveer een derde jaarsalaris. Een serieuze schuld, niet om maar zomaar aan voorbij te gaan. Een serieuze schuld. En hij pakt hem bij zijn kladden en hij zegt, je moet elke cent terugbetalen. En hij zegt, ja, ik weet het, geef me de tijd en ik ga je betalen. En die man zegt, nee. Je moet nu betalen. En de dienaren van de koningen horen dat. En die zegt bij de koning. Zegt, koning, hoe kan dit? Ik scheld jou al jouw schuld kwijt. Ben je dan niet in staat om de schuld, die kleine schuld van de ander te vergeven? Hij pakt hem op. Gooit hem in de gevangenis. En laat hem tot de laatste cent daar. Tot hij betaalt, laat hij dan in de gevangenis zitten. En de koning zegt eigenlijk, ik heb jouw schuld vergeven. Die grote schuld die je nooit kon betalen, die heb ik jou vergeven. Is het dan niet voor jou mogelijk om de relatief kleine schuld die jij hebt, om die terug te betalen of te vergeven? Om die te vergeven. En het grappige is, tegen wie je zondigt, bepaalt de ernst van de gedraging. Als je kijkt naar die koning en die dienaar, weet je, er zit een bepaalde hiërarchie tussen. En dat is de koning staat duidelijk hoger en de dienaar staat lager. Maar de andere schuld, dat was een schuld op horizontaal niveau. Heel simpel, als ik Feiko een tik verkoop, dan is de kans groot dat hij me in de hoek vouwt en dat ik over een week weer bij mijn positieve kom. Maar dat is wel op gelijkwaardig niveau. Maar op het moment dat ik koning Willem-Alexander in zijn gezicht sla, dan kom ik achter de tralies, dan word ik veroordeeld voor majesteitsschennis en dan zit ik nog wel een tijdje in de lik. Dus eigenlijk, zeg maar, degene tegen wie je zondigt, bepaalt de ernst van de gedraging. En wij hebben een enorme schuld tegenover God staan. En soms maar een hele relatief kleine schuld ten opzichte van de mens die op horizontaal niveau van ons staan. En als jij weet, zeg maar, hoe groot het wonder is geweest dat God jou alles kwijtgescholden heeft, dan kun je vanaf dit moment ook de anderen hun schuld vergeven. Ik stel voor dat we gaan staan. Op het moment dat God jouw zonde vergeven heeft, ontstaat er bij jou ruimte om de ander te vergeven. Maar de sleutel is dat je weet hoe groot het goed is geweest dat God jou vergeven heeft. En op het moment dat je misschien in een conflict leeft of je hebt pijn en je hebt teleurstelling over datgene wat je aangedaan is, ga dan eerst naar God toe. Geef al die pijn aan Hem, laat Hem jouw zonde vergeven en ga pas daarna naar je naaste. Want de sleutel is dat je weet wat jou vergeven is. En misschien zijn er mensen die nog nooit hun leven aan God gegeven hebben en zeggen, ja, ik wil dat die schuld vergeven is. Of misschien zijn er mensen die zeggen, ik heb het al zo vaak gedaan, maar ik wil opnieuw dat fundament van liefde leggen. En dan is dit de moment. Ik heb een prachtige tekst gevonden in 2 Korinthe 5. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. God heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. Alles was op zijn zoon. Op Jezus was het gelegd. En hij heeft ons, uit mij, jou, elke connectleider, heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. We zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Hij gebruikt ons, hij gebruikt mij op dit moment om zijn oproep te laten klinken. Dit komt dus letterlijk uit Gods hart voort. Namens Christus vragen we u, laat u met God verzoenen. Laat je met God verzoenen. Dat is een oproep die uit Gods hart ontstaat. Laat je met mij verzoenen. Op het moment dat als die verzoening er is, dan ontstaat er ruimte om verzoening te geven aan een ander. Dan gaat over Jezus de volgende tekst. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Jezus werd voor ons tot zonde gemaakt. En wij werden in hem rechtvaardig. En als Gods medewerker sporen wij u dan ook aan. Laat de goedheid die hij u bewijst niet te vergeefs zijn. God zegt, hou je vast. Wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister ik naar je. Op de dag van de redding help ik je. En dan, nu is de tijd daarvoor gekomen. Nu is de dag van de redding. Niet morgen, niet overmorgen. Nu is de dag van je redding. Nu is de dag om ruimte te scheppen in je eigen hart. Om vergeving te ontvangen en om vergeving te creëren. Ik tel zo de drie. En als je dan die vergeving wil ontvangen of als je dat fundament wil hebben, dan mag je je hand opsteken. Gewoon een signaal tussen jou en God. Heer, ik wil dat fundament hebben. Dit is de dag van de redding. Vandaag is het moment. 1. Jezus werd voor jou tot zonde, zodat jij vrij kan zijn. 2. God doet zijn oproep. Doe het nu. Doe het vandaag. Laat het niet voorbij gaan. En 3. Je mag je hand even opsteken. Halleluja. Ja. Amen. Gezien. Gezien. Ik heb het gezien. En in Jezus ben je vergeven. Dat betekent niet, zeg maar, dat alles wat jou aangedaan is, dat het nooit meer pijn doet. Dat betekent niet dat datgene wat jou aangedaan is, dat je er nooit meer een traan over zal laten. Dat betekent niet dat het je nooit meer op enige wijze aanraakt. Maar er is wel een verschil tussen een wond en een litteken. Jezus droeg de littekens van zijn lijden in zijn handen. En misschien is er jou iets in je leven aangedaan. Heb je ook littekens? Besef dan dat een wond in het actueel is. Een wond is voor nu. Die geeft de huidige pijn aan. Maar een litteken is het teken dat datgene wat jou ooit kapot wilde maken, dat je daar nu vrij van bent. En die littekens, die mag je bijna dragen als een sieraad. Weet je, misschien is je wat aangedaan in je leven. Misschien heb je pijn en loop je er elke dag nog mee weg. Maar die littekens, die zijn er eigenlijk om iedere keer te laten zien hoe groot Gods genade is. En eigenlijk wil ik voor jullie bidden, misschien is het goed dat we dat met z'n allen doen. Want er zijn mensen die moeite hebben om te vergeven. Die misschien erkennen, ik wil die vergeving wel schenken. En ik heb die littekens, maar mijn gevoel wil niet meewerken. Dus ik ga voor in gebed en dan mag je me gewoon naspreken. Zodat er misschien bij jou, misschien bij anderen, genezing zal zijn. Maar je bent niet alleen. Uiteindelijk hebben we allemaal vergeving nodig. En hebben we misschien allemaal vergeving te schenken. Bid maar na. Heere Jezus, dank u wel dat ik in u vergeven ben. Dank u wel dat u mijn zonde gedragen hebt. En die zonde, Heer, die waren zichtbaar in uw littekens. En ik heb ook een litteken. Ik heb ook pijn. Maar ik wil al die pijn aan u geven. Zodat ik vrij zal zijn. Dat die gevangenisdeuren open zullen gaan. En ik voor eeuwig vrede in mijn hart zal hebben. Amen. Neem afscheid van je wond. Laat er herstel komen. Zodat er voor je gebeden wordt. Na de dienst is hier ruimte om te bidden. Als we niet gaan eten. Er is zelfs mogelijkheid om naar je connectleider toe te gaan. Maar als je pijn hebt, zorg dan dat je er iets mee doet. Laat mensen voor je bidden. Laat mensen jou helpen om tot genezing te komen. Ik zeg, pak hem maar op.